We samen een stukje lezen uit Gods woord. Ik wil beginnen in Exodus hoofdstuk 19, dan een stukje uit 1 Petrus hoofdstuk 2 en een stukje uit Openbaring hoofdstuk 1. Dit zegt Gods woord. Toen klom Mozes omhoog naar God en Jahweh riep tot hem vanaf de berg: Zo moet je tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen en bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Dan schrijft Petrus, en u, dat zijn wij allen, broers en zussen, u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk ten eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem, die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. En uit Openbaring hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters, voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het lezen van Gods woord. Ja, de vorige maal heb ik u proberen een beetje mee te nemen in hoe het klimaat was in de dagen van de Heer Jezus ten aanzien van vrouwen en zusters. En ook heb ik u meegenomen in de vroegchristelijke kerk, na de apostolische tijd, en ook daar met enkele voorbeelden laten zien dat ook daar het klimaat ten aanzien van vrouwen en zusters alles behalve in overeenstemming was met Gods gedachten. En dat ik dat niet in overdrijf, wil ik vanmorgen ook ergens tonen door u mee te nemen naar de tempel. Want zelfs in de tempel kan je zien hoe dat het Griekse denken, ten aanzien van vrouwen, mannen superieur, vrouwen minder waardig, hoe dat zelfs in de dagen van de Heer Jezus in de tempel zichtbaar wordt. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik wil het toch graag even tonen vanmorgen. Want die tempel, zoals je allemaal weet, die is serieus gerenoveerd door Herodes, de kindermoordenaar. Ja, en zoals het typisch is voor staatshoofden die hun naam onsterfelijk wilden maken, was ook Herodes een zeer verwoed bouwheer. En hoewel dat hij geen Jood, maar een Edomiet was en het koningschap verleend was door de Romeinen, wou hij toch heel graag de indruk wekken naar het Joodse volk dat hij de man was die door God was aangesteld, door de tempel in Jeruzalem een keer serieus te gaan oppimpen. En hij is met die werken begonnen in 19 voor Christus ongeveer, en die zijn pas geëindigd een hele tijd na zijn dood, 7 jaar voordat die tempel opnieuw werd verwoest, ditmaal door de Romeinen. En u hebt ongetwijfeld al wel gelezen in de evangeliën hoe dat de discipelen van de Heer Jezus toch wel sterk onder de indruk zijn van dit gigantisch bouwwerk met bladgoud bekleed. Ze zijn daar diep van onder de indruk. Maar u zult even goed gelezen hebben dat de Heer Jezus allesbehalve dit enthousiasme deelt. Voor de Heer Jezus is het duidelijk: de nationale trots van Israël weerspiegelt niet wat Gods huis in beginsel moet zijn. Hij zegt nadrukkelijk dat het een gebedshuis moet zijn voor alle volken, alle mensen die moeten vrijelijk kunnen naderen tot God. Wat dat ook hun afkomst is, wat dat hun sociale status is, speelt allemaal geen rol. Iedereen moet vrijelijk kunnen naderen tot God. En juist daar wil ik even op ingaan, broeders en zusters, want het tempelcomplex van Herodes, dat verschilt grondig van de tempel van Salomo in zijn dagen. Kijk, de originele tabernakeltempel naar Gods plan, die was opgedeeld, zoals de meesten onder u wel weten, in drie grote ruimtes. Ja, je had de voorhof, je had het heilige en het heilige der heiligen. En zowel mannen als vrouwen, die mochten komen tot aan de ingang van de tent der samenkomst, waar het brandofferaltaar stond, om de Heere te loven en prijzen, om hem offers te brengen. De plaats waar ook Mozes en Aaron kwamen om de Heere te ontmoeten. Elke man, elke vrouw mocht daar vrijelijk komen. En zo was het ook in de tempel van Herodes, van Salomo beter gezegd. Maar in de tempel van Herodes zien we een heel ander verhaal. En daar wil ik je toch even op wijzen. Want in dat gerenoveerde tempelcomplex van Herodes waren er geen drie ruimtes, maar vijf. Maar er was het allerheiligste. En er was het heilige. Maar de voorhof was nu opgedeeld in twee compartimenten, twee ruimtes en ook nog een randzone. En ik wil beginnen met die randzone, want die randzone die was bedoeld voor de heidenvolken, om daar te komen en te naderen tot God. Allee, het is te zeggen, als ze een weg konden bouwen tussen de pis en de kak van de grote veehandel en de talloze kraampjes van geldwisselaars die daar stonden. Ja, ze mochten komen tot waar de beesten stonden, dan mochten ze komen. En als ze durfden verder te gaan, dan was er nadrukkelijk aangegeven dat ze hetzelfde lot gingen treffen als die dieren die verder gingen. Want op heile schennis stond de doodstraf, in meerdere talen vermeld op de borden. Kan je een beetje begrijpen dat de Heer Jezus daar alles behalve mee gediend is? En waarom hij even de boel daarop stel te zet, in die ruimte? En dan heb je de volgende ruimte. Na die veemarkt komt de volgende ruimte. En die volgende ruimte, ah, dat is voor de vrouwen, hè. Daar mogen de vrouwen net ietsje dichter bij de Heere komen dan de vreemdelingen. Maar heel apart gescheiden van de mannen, hè. Want de mannen hebben nog een apart compartiment. Het compartiment waar natuurlijk het brandofferaltaar staat en waar dat ook het vat met het reinigingswater staat en direct de ingang aan de tempel begint. Dus ziet u het verschil met de tempel van Salomo en het tabernakel in de dagen van Mozes? In de dagen van Mozes kon ieder mens komen waar dan Mozes mocht komen. Maar in de tempel van Herodes zien we een heel ander verhaal. Heidenen, die moeten het verst op een afstand blijven. Vrouwen net iets dichter, maar de mannen mogen natuurlijk de offers vrijelijk brengen. En dat is voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat mannen en vrouwen gescheiden tot de Heere naderen. Dat is de eerste maal in de geschiedenis. Ik vraag me eigenlijk af waarom dat er niemand ooit iets over zegt, want als je daar zo over nadenkt, zoals ik het u nu vertel, en ik kan het gerust nachecken hoor, kijk maar naar de grondplannen van de tempel van Herodes, is dat perfectie wat ik u vanmorgen heb verteld. Maar er is daar niemand die er precies over valt. Begrijp dat niet goed. Als je ziet dat dit wel haaks tegenover Gods gedachten staat. Ja. Maar je vraagt je natuurlijk af vanmorgen, hoe kan het uiteindelijk dat mannen hun vrouwen in de tegenwoordigheid van God zo discrimineren? Want daar komt het toch op neer. Denk dat dat niet een overdrijf. Hoe is het mogelijk dat zij hun vrouwen zo discrimineren voor Gods aangezicht? Wel, zoals ik u de vorige maal al aangaf, begonnen zij de schriften anders te gaan lezen. Ja, ze lazen de Torah nu met de bril van de Griekse filosofen. De man superieur en de vrouw minderwaardig. En het klinkt misschien vreemd wat ik nu ga zeggen, maar in een bepaald opzicht, en goed luisteren, in een bepaald opzicht lenigt de schrift zich ook ergens wel om daar die mannelijke superioriteit in te lezen. Ja, ik ga je een voorbeeld geven. Maar dat is wel belangrijk, want tot op de dag van vandaag wordt dat heel vaak niet gezien. En dat brengt ook wel, ja, toch wel het een en ander met zich mee. Ook hoe je het Nieuw Testament leest, daar kom ik later op terug. Nu, waarom wil ik je daarop wijzen? Omdat het in de Bijbel heel gebruikelijk is dat elke functieomschrijving of levenshouding die zowel voor mannen als vrouwen van toepassing is, altijd mannelijk georiënteerd onder woorden wordt gebracht. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Ik ga je een voorbeeld geven, dat je allemaal kent. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar aan de wet van Yahweh haar welgevallen heeft, zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeist bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht heeft op zijn tijd. Nu, ik denk dat ik geen moeite moet doen, broers en zussen, om u te overtuigen van het feit dat deze psalm, ondanks het feit dat hij mannelijk georiënteerd is in de bewoording, dat hij inclusief ook voor onze zusters is bedoeld. Ik denk niet dat er iemand problemen mee heeft, denk ik. Maar hier is het heel duidelijk te zien. Maar soms is het in onze Bijbelvertalingen ook verdwenen door de vertaling. En ik wil één zo'n voorbeeldje geven, omdat ik daar de draad wil oppikken met wat ik de vorige maal ook al heb laten zien aan jullie. In het boek Deuteronomium, u weet wel, dat zijn een aantal toespraken die Mozes houdt voordat het volk het beloofde land gaat binnentrekken, wordt nog eens de wetgeving herhaald en wordt er ook nadrukkelijk op het hart van het volk gedrukt dat zij Gods woord moeten in hun hart imprenten. Deuteronomium 11, vers 18 en 19. Ik ga het u voorlezen. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel imprenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een teken tussen uw ogen zijn. En leer ze aan u, en u heeft uw vertaling, kinderen, maar dat staat er niet letterlijk, er staat zonen. Door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Tuurlijk handelt dit over de kinderen. Maar letterlijk staat er zonen. En waarom vestig dan nu jullie aandacht op? Wel, onder de invloed van het Griekse denken hing men deze oproep om Gods woord in te prenten bij de kinderen enkel en alleen nog heel woordelijk nemen en de zonen onderwijzen in de Tora en de dochters niet meer. En hier ligt de reden, omdat ze dit enkel van toepassing gaan lezen op de mannen. Ja, dat is de oorsprong. Dus daar wou ik toch wel net even op wijzen, broeders en zusters, want ik vind dat dit heel belangrijk is als je ook verder in het Nieuw Testament gaat lezen, maar daar kom ik straks op terug. Maar je begrijpt dat een dergelijke manier van met de schrift om te gaan, dat zeer nadelig was voor de vrouwen, voor de zusters. Weet je zelfs dat vrouwen nooit konden getuigen in een proces? Zelfs al werd een man betrapt op diefstal, en waren er twee of drie vrouwen die getuigen waren van dit misdrijf, dan kon die man nooit veroordeeld worden. Maar vrouwelijke getuigen werden in een proces niet gehoord. Een getuigenis werd nooit rechtsgeldig erkend. En ik kan zo nog een hele tijd doorgaan en dingen laten zien. Maar dat is niet mijn bedoeling vanmorgen. Want, zoals ik al aangaf, vind ik het toch wel heel merkwaardig om terug te komen tot die tempel van Herodes, dat daar voor het eerst in de geschiedenis de dienst, de aanbiddingsdienst, de lofprijsdienst, de eredienst aan Yahweh, dat daar mannen en vrouwen gescheiden zijn in de dagen van de Heer Jezus. En dat daar weinig of niet onder ons christenen over gesproken wordt. En nochtans zijn wij overtuigd als evangelische christenen, geloven wij in een algemene priesterdienst voor mannen en vrouwen. Van in de reformatie, vroege reformatie, dragen we dat al heel hoog in het vaandel, dat wij geloven in priesterdienst voor mannen en vrouwen. Maar u weet even goed als ik, en dat is hier ook heel duidelijk te zien, dat dat nog niet zo evident is om dat in de praktijk te brengen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vooral te maken heeft met het feit dat wij niet zien wat dat Gods gedachten zijn voor zijn priestervolk. Hebben we niet gelezen van morgen uit Exodus hoofdstuk 19 dat God zijn volk verlost had uit Egypte om voor hem een priester volk te zijn. Mannen, vrouwen, allemaal samen een priestervolk. God had dit volk apart gezet, opdat zij het middelaarschap zouden uitoefenen naar alle volkeren en werkelijk tot zegen zijn voor alle volkeren. Dat was Gods bedoeling. Ja, ze hadden een exclusieve relatie om te naderen tot God, maar die moesten ze gebruiken om anderen daarmee te dienen. Dat was Gods bedoeling van meet af aan. Maar je ziet dat priesterdienst onder Gods oude verbondsvolk al heel snel een aangelegenheid wordt van mannen en die bovendien beperkt blijft tot één stam Levi. En de vraag is natuurlijk, hoe is dat zo geëvolueerd? Hoe is dat zo gekomen? Want voor ik daar iets meer over zeg, ik denk dat ik niks verkeerd zeg, en dat jullie zult weten dat Abraham, Isaac en Jacob en hun families een bemiddeling door priesters, als ze dat helemaal niet kenden. En ook Noach bracht vrijelijk offers aan de Heere God. En als je zelfs teruggaat tot Kain en Abel, hebben zij ook vrijmoedigheid om zonder enige tussenkomst van priesters of wat dan ook de Heere offers te brengen. Dus als je daarover nadenkt, is het toch wel vreemd dat in de dagen dat God zijn volk roept, ineens daar een exclusief priesterschap is. Terwijl dat God met Israël, zijn enig geboren zoon die hij geroepen had uit Egypte, toch een nieuw begin maakt. Een nieuw begin, en hij brengt dat volk in het beloofde land een soort nieuw Eden, waar dat Yahweh opnieuw te midden van de mensen gaat wonen. En toch zien we dat in deze nieuwe setting ineens dat priesterschap zo exclusief is. Wat is daarvan de reden? Wel, we hebben gelezen met elkaar in Exodus hoofdstuk 19, dat de Heere zegt tegen zijn volk, kijk, als jullie nauwgezet mijn stem gehoorzamen en mijn verbond in acht nemen, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters, een heilig volk zijn. Ja, het was Gods wil van meet af aan dat dit een priestervolk zou zijn. En eigenlijk zie je dat al, dat zo is, wanneer ze nog in Egypte zijn. Want wat moet er gebeuren op die laatste avond voor ze vertrekken, de grote uittocht maken? Wordt er daar geen offer gebracht? Wordt er daar geen paaslam geofferd? En is het niet zo dat de handelingen die moeten gebeuren, het slachten van het dier, het behandelen van het bloed en het bereiden van de gemeenschapsmaaltijd, dat dit eigenhandig binnen de gezinnen wordt gedaan? Is het niet zo dat elke man of vrouw in het gezin paaslam kon slachten, kon bereiden, het bloed aan de dorpel smeren, de maaltijd bereiden? Dat is niet met tussenkomst van priesters. En zo werd het elk jaar gevierd in het beloofde land. Het was echt een offer dat gebracht werd binnen de gemeenschap van het gezin. Ja? En daar zie je al iets van het priesterlijke karakter dat Gods volk al kenmerkt nog voordat ze Egypte verlaten hebben. Ik denk dat dat niet onbelangrijk is om dat te gaan zien. Nu, iedere keer dat dit gebeurde in het land, was het ook weer een herinnering voor Gods volk aan Gods oorspronkelijke intentie met zijn volk om een priestervolk te zijn, want dat zouden ze weer zijn op een komende dag. Ja, ik zeg het zo bewust, op een komende dag zouden ze dat weer zijn, want in het beloofde land zijn ze het nooit geweest. Om de heel eenvoudige reden dat die ene belangrijke voorwaarde die God hen voorhoudt om Gods priestervolk te kunnen zijn, nauwgezet zijn stem gehoorzamen, zijn verbond in acht nemen, wanneer hij hen toespreekt vanaf de Horeb, vanaf de eerste dag loopt dat al verkeerd. Israël brak dat pas gesloten verbond met Yahweh, bij manier van spreken vanaf dag 1. Wat God dan vanaf de berg gesproken had, die 10 woorden, die waren nog niet in het midden op stenen tafelen vastgelegd, of ze hadden een roeping al verkwanseld. Ze hadden een roeping al verkwanseld. Want toen Mozes op de berg was om die stenen tafelen te ontvangen, dan werden de Israëlieten van de Heere afvallig door priesterdienst te verrichten en een gemeenschapsmaal te hebben rondom het gouden stierkalf. Rondom het gouden stierkalf. En toen Mozes daar op de berg was en van Yahweh vernam met hoe het met het volk zat en naar beneden ging, dan gooit hij ook gewoon de stenen tafelen, het contract in tweevoud opgemaakt, dan gooit hij het gewoon in stukken om te tonen dat het verbond al van bij de aanvang verbroken werd. En dan gaat hij voor het kamp staan, aan de ingang van het kamp, en dan roept hij de woorden, ik zal ze voorlezen, wie bij Yahweh hoort, moet bij mij komen. En toen verzamelden al de levieten zich bij hem, en hij zei tegen hen, zo zegt Yahweh, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Hoewel Aaron en zijn familie waren voorgegaan in deze afschuwelijke zonde, zien we dat juist deze stam, wanneer die oproep klinkt, direct ontnuchterd is uit die roes van de afgoderij en als enigen de zijde van Jahwe hier kiezen. En vervolgens gaan zij al hun volksgenoten over de kling jagen die zich niet van deze afgoderij willen bekeren. Juist op dat beslissende moment gaan zij als één man staan om de heiligheid in de legerplaats te verzekeren. En werden zij ook dus als enige stam waardig bevonden. Op slag had die ene stam zich volwaardig gekwalificeerd als de priesterstam, door in naam van Jahweh zo doortastend daar op te treden. En de priesterlijke taak die bedoeld was voor het hele volk, die zou vanaf dit moment enkel nog door de Levieten uitgeoefend worden. Maar de vraag stelt zich natuurlijk, hoe komt het dan dat dat priesterschap vanaf die dag, dat vroeger bedoeld was voor mannen en vrouwen, voor allen, het was een priestervolk, hoe kan het dan dat het vanaf die dag enkel nog door mannen uitgeoefend wordt? Dat is een belangrijke vraag, hè? Maar dat geeft voornamelijk alles te maken dat het, let op mijn bewoording, het priesterambt onder Gods volk nu overgaat van generatie op generatie. Het wordt geërfd. Ja, net zoals het koningschap later in Israël ook geërfd wordt en overgaat van generatie op die manier. Het is een erfenis. Nu, het materiële erfgenaamschap onder Gods volk, huizen, landgoederen, dat ging sowieso al van generatie op generatie via de mannelijke lijn. Dat was gebruikelijk onder heel het volk. Ja, anders kon je ook moeilijk het erfgoed bewaren binnen de stammen. Want in tegenstelling tot de mannen werden de vrouwen uitgehuwelijkt onder elkaar, onder alle stammen. Dus moest het erfgoed bij één stam, bij een familie blijven, ja, dan moest het wel langs de mannelijke lijn verder gaan. Ik denk dat dat heel logisch is. En dus, wat het priesterschap betreft, zie je dat het ook in zo'n cultuur heel logisch is dat dit overgaat van vader op zoon. Eens te meer, als je bedenkt dat de mannen sowieso maar hun erfenis kregen wanneer dat de vader kwam te sterven. Maar de dochters, ja, die kregen geen erfenis, maar ze kregen wel een tegemoetkoming. Wanneer ze uitgehuwelijkt werden, kregen ze een bruidsgat. Dat was eigenlijk zogezegd de tegemoetkoming voor hun erfenis. Dus je begrijpt dat in die cultuur het ergens een beetje logisch is dat het priesterschap overgaat van vader op zoon. Nu, ik hoop u duidelijk laten zien dat het niet is omdat Jahwe niet van vrouwelijke priesters houdt, maar dat het eigenlijk een beetje de consequentie is van hoe dat het in Gods volk eraan toe gaat na die zonde met het gouden kalf. Ik denk dat je ook geen vrouwen onder de priesters vindt later in de geschiedenis van Israël, ook om heel praktische redenen. Nou, misschien heb je er nooit zo over nagedacht, maar stel dat er vrouwelijke priesters zouden zijn onder Gods volk. Ja, als je de wetgeving leest onder Gods oude verbond voor vrouwen, als het gaat om de maandelijkse onreinheid en als het gaat om kinderen baren, dan ben je als zuster, als je priesterdienst zou uitoefenen, heel lang inactief. Dus praktisch gezien zou dat heel moeilijk gaan. Ja. Maar er is nog een reden die ik in dit verband toch wel vermelden en die zeker de moeite is. Herinner je ook hoe de Israëlieten bij de 10e plaag in Egypte het te danken hadden aan Jahweh dat hun eerstgeboren zonen gespaard werden. Ja, in de 10e plaag zie je dat God al die eerstgeborenen in Egypte doodt, tot zelfs de zoon van Farao toe. Maar de zonen blijven gespaard van Gods volk. Alle eerstgeborenen blijven gespaard. Maar bleven ze gespaard omdat ze zoveel beter waren, de Israëlieten? Nee. Elke Israëliet was even strafschuldig voor God als de Egyptenaren. Maar in zijn genade gaat de Heere hen voorbij. En dan zie je dat iedere ouder vervolgens voor zijn eerstgeborene, die hij van Jahweh ergens teruggekregen had, 5 shekels moet betalen. Een losprijs van 5 shekels. Ja, want doordat de Heer hen gered had, waren ze eigenlijk van hem. Ze waren hem geheiligd. En wilde je eerstgeboren terug, dan moest je 5 shekels betalen. Althans, dat was de oorspronkelijke instelling. Want toen de Levieten na de zonde met het gouden kalf de priesterdienst gingen uitoefenen onder Gods volk, dan zie je dat die instelling ineens verandert. Ineens moet er geen 5 shekels mee betaald worden, maar nu komt in de plaats van die eerstgeborene een leviet. Voor alle eerstgeborenen moet er een leviet komen die nu levenslang in zijn plaats de Heere gaat dienen. Want eigenlijk had hij de kans gekregen, moest de eerstgeborene, dat hij geheilig was, de Heere dienen. Maar nu gaat stam van leven in de plaats van alle eerstgeborenen de Heere gaan dienen. Dat is in nummer hoofdstuk 8, dat je dat kan lezen, vers 17 en 18, ik lees het u heel snel voor. Want elke eerstgeborene onder de zonen Israëls is van mij. Elke eerstgeborene onder de mens en onder het vee, op de dag dat ik elke eerstgeborene in het land Egypte trof, heb ik hen voor mezelf geheiligd. Zie, hier heb je het. Ik nam de levieten in de plaats van elke eerstgeborene onder de zonen Israëls. Zie je? Dus dit gegeven, broers en zusters, enerzijds het feit dat de levieten de plaats innemen van de eerstgeboren zoon, en dat langs de andere kant de priesterfunctie van generatie op generatie nu overgaat door erfgenaamschap, denk ik verduidelijkt wel waarom dat er in Israël geen vrouwelijke priesters zijn. Er zijn nog andere redenen, maar kan ik daar nu vanmorgen niet bij stilstaan. Maar wat ik met zekerheid kan zeggen, is dat deze situatie slechts tijdelijk is. Ja, zoals dat we onze God kennen, het is niet omdat mensen het verkwanselen en het verprutsen dat God zijn plannen en zijn gedachten opgeeft. Nee. Zo is onze God niet. Ja. Het is niet omdat Gods oude verbondsvolk het verprutst van meet af aan met het gouden stierkalf, dat God zijn plan om een priestervolk, een koninklijk priestervolk te hebben voor zichzelf, maar ineens overboord gooit. Ja, het komt er niet meer in de dagen van Israël en het land, zeer zeker niet. Maar de profeten konden hun het wel aan dat op een komende dag Gods volk, een priestervolk, opnieuw zal zijn. En dat het niet los te koppelen is van de komst van een nieuw verbond. Een nieuw verbond en een priesterschap, een koninklijk priesterschap. U echter zult genoemd worden priesters van Jahwe, men zal u noemen dienaren van onze God. Jesaja 61. En als je Jesaja gaat kijken, dan kun je zelfs leren in Jesaja 56, dat ontmanden, ja, die nooit in de tegenwoordigheid van God mochten komen, dat de Heere hen een naam zal geven in zijn huis, beter dan zonen en dochters. Dan zie je dat vreemdelingen in de tegenwoordigheid van God, God welgevallige offers zullen brengen, en dat hij hen vreugde zal bereiden op zijn heilige berg. Dat is wat er in een komende dag aangekondigd wordt, omdat Gods huis een gebedshuis zal zijn voor alle volkeren, wat de Heer Jezus zo nadrukkelijk te kennen gaf, toen hij even met een borstel door de veemarkt hing en de tafels van de geldwisselaars. Ja? Ik denk dat het wel belangrijk is om daar een momentje bij stil te staan en er goed te overdenken, want die geweldige hoop is, als we de schrift goed lezen, ons deel nu geworden in de Heer Jezus Christus. Hebben we niet gelezen in Openbaring hoofdstuk 1? Hem die ons lief heeft en van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Lieve broeders en zusters, dat priestelijke voorrecht, dat is geen toekomstideaal ergens voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dit is nu al, heute, een realiteit, hebben we gelezen. Nu horen we, zegt Petrus, wij die geroepen zijn uit de duisternis tot het licht, mannen en vrouwen te zijn die de deugden verkondigen van onze Heer Jezus Christus en onze God en Vader. Wij, ja, die vroeger geen volk waren. Waar konden wij ons op beroepen? We waren geen volk. Maar nu zijn we opgenomen in Gods volk. Zijn we Gods volk, hebben we gelezen. Maar nu zijn we Gods volk, die eertijds aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid heeft gekregen. We vormen de levende tempel van de Heer Jezus Christus, de hoeksteen is, zegt Petrus. De woonplaats die God nu vervult met zijn geest. Een heilig priesterdom, die God welgevallige offers brengt. Aangenaam voor God in de Heer Jezus Christus. Lieve vrienden, wat Yahweh van bij het begin aankondigde op de Sinaï aan onze voorouders, en voor een tijd van hen weggenomen werd, dat is nu terug aan ons gegeven, broers en zusters. En is dat niet geweldig? Dat is een geweldig iets. Maar inderdaad, na de praktijk ligt dat nogal gevoelig, hè? Een algemeen priesterschap van broers en zussen, dat ligt gevoelig. Een gebed uitspreken voor onze zussen, dat is al een hele opgave. En van dat brood hier breken en die wijn daarvoor danken, mag er nog niet van spreken, zeker. En toch, lieve mensen, als je een beetje de schrift kent, wat is dit, denk je? Is dat niet het verlangstuk van het paaschamaal dat in de gezinnen werd gevierd? Is dat niet wat de Heer Jezus zegt? Of ben ik verkeerd? Ja, er is een zekere terughoudendheid die in het onderbewustzijn werkt. En ik proef dat ook, dat er is. Maar ik ben geen profeet. Het is niet dat ik denk en meen te weten wat het precies is. Maar ik heb vrijmoedigheid vanmorgen om nog heel kort, voor zover dat binnen mijn mogelijkheid ligt, de belemmeringen die er mogelijk kunnen zijn, om die weg te nemen. Ik ga een stukje lezen uit de schrift, uit de Vallediaanse vertaling. Het gaat u meteen wel bekend in de oren klinken. Hoe is het dan, broeders en zusters, wanneer u samenkomt? Heeft ieder een psalm, of een leer, of een openbaring, of een taal, of een uitlegging? Laat alles gebeuren tot opbouwing. Als iemand in een taal spreekt, dan door twee of ten hoogste drie, en ieder op zijn beurt en laat iemand het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat men zwijgen in de gemeente en tot zichzelf spreken en tot God. En laat een twee of drie profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. Want je kunt allen één voor één profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is niet een God van verwarring, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen. En nu komt het, hè. Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten. Want het is een niet geoorloofd te spreken, maar laten zij onderdanig zijn zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen, want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of is het alleen tot u gekomen? Als iemand meet een profeet of geestelijk te zijn, laat hij erkennen dat wat ik schrijf een gebod van de Heer is. Maar is iemand onwetend? Hij zij onwetend. Daarom, mijn broeders en zusters, streeft ernaar te profeteren en verhindert te spreken in talen niet, maar laat alles welvoeglijk en met orde gebeuren. Als je mij toestaat, wil ik daar graag wat dieper op ingaan, op die zwijgplicht die Paulus nadrukkelijk oplegt aan vrouwen. Ja? Want dat het hier niet kan gaan om een algemene zwijgplicht voor zusters, is vanzelfsprekend, denk ik. Daarom heb ik u gelezen hoe dit gedeelte begint met broeders en zusters in vers 26 en hoe het eindigt met broeders en zusters in vers 40 en heel specifiek gericht is aan vrouwen die blijkbaar een man hebben aan wie dat ze iets moeten vragen thuis. Ik wil het toch wel heel duidelijk onderstrepen. Want ik geloof, als Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 11 aangeeft dat vrouwen, zusters mogen bidden en profeteren, dat hij hier niet zichzelf al een beetje tegenspreekt, amper twee hoofdstukken verder. Daar geloof ik helemaal niet in. En daarom heb ik het ook zo bewust vertaald, want in uw vertaling zal er staan, broeders, hoe is het dan, broeders, wanneer u samenkomt? Ja, wij vanuit onze achtergrond, we weten maar goed genoeg hoe je dat dan moet lezen, hè? We weten maar goed genoeg. Maar spijtig gaat het hier evenzeer om mannelijk georiënteerd taalgebruik, lieve vrienden. Weet je nog van dat straks? Het woord dat hier vertaald wordt in onze vertaling met broeders, en dat mag je aan elke deftige taalkundige vragen, is inclusief broers en zusters. Ja? En ik denk dat dat wel heel wat verandert als je dat zo leest. Of niet soms. Hoe is het dan, broeders en zusters, wanneer je samenkomt? Heeft ieder een psalm, een leer, openbaring, taal, uitlegging? Laat alles gebeuren tot stichting en tot opbouwing. Dat moet altijd de bijdrage zijn van iedereen in de gemeente. Ja? Dan zeg je niet dat alles dat daar opgesomd wordt voor beide mannen en vrouwen toepasselijk is. Daar heb je mij niet horen zeggen. Nee? Ik heb maar gewoon willen aangeven, het gaat om broeders en zusters, en dat het blijkbaar vanzelfsprekend is dat in ieder iets geeft in de samenkomst. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Maar als dit zo geformuleerd wordt, lieve mensen, dan kan het toch niet anders dat de zwijgplicht van Paulus, waar dat hij het verder over heeft, toch wel heel specifiek moet zijn. En ik meen dat ook heel duidelijk te zien in de tekst. Want gelukkig spreekt Paulus niet enkel over een zekere zwijgplicht ten aanzien van vrouwen, maar nog tweemaal gebruikt Paulus exact dezelfde bewoording. En ik ben van overtuigd, als we die even overdenken, dat we dat Paulus hier zegt, dat we dat beter gaan kunnen volgen. Want ik ben de mening toegedaan, en wie ben ik? Ik ben de mening toegedaan dat deze passage niet goed begrepen wordt. Omdat het niet vanuit dit oogpunt benaderd wordt. De eerste maal dat Paulus over zwijgen spreekt is in vers 28. Exact dezelfde bewoording. Tot verband vers 27. Als iemand in een taal spreekt, dan door twee of ten hoogste drie, ieder op zijn beurt, en laat iemand het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat men zwijgen in de gemeente en tot zichzelf spreken en tot God. Ja, het is duidelijk, door gans de brief aan de Korinthers, dat Paulus het spreken in talen absoluut niet wil verhinderen. Maar als er niemand is die het nader kan verklaren, dan moet de persoon in kwestie, zo heb ik gelezen, zwijgen in de gemeente. En ik denk dat het zwijgen hier betrekking heeft op het feit dat die persoon die gave heeft, niet onbegrijpelijk mag spreken voor de groep. Maar dat die zwijgplicht niet van toepassing is dat hij geen lied zou mogen meezingen, of dat hij niet zou mogen bidden in begrijpbare taal, dat denk ik niet. Ik denk dat het zwijgen hier heel specifiek is op het uitoefenen van een gave die niet tot stichting, tot opbouw is van de groep, want dat is Paulus' leidmotief in dit ganse stuk. En dat hij moet zwijgen en tot zichzelf spreken en tot God. Want het is niet tot opbouw en tot stichting voor de groep. Ik denk dat dat heel logisch is. De tweede maal dat er gesproken wordt is ten aanzien van profetie, vers 29 en vers 30. 30 vindt u dezelfde uitdrukking. Zwijgen. Laat de twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. Als dan één ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. Je hebt u terug. Ja. Dus als iemand een woord van de Heer heeft, en er is alleen aan het vertellen, dan moeten ze niet door elkaar beginnen praten, zegt Paulus. Dan moet diegene die eerst aan het woord was, gaan zitten, zwijgen en de ander ook de ruimte geven om iets te zeggen in naam van de Heer. Ja, dat is denk ik de bedoeling. Dus ook hier, geloof ik, heeft het enkel betrekking op het uitoefenen van de gave van profetie, op het profeteren. Ja? Dat ze niet door elkaar moeten beginnen te spreken, want daar heeft niemand niks meer aan, want het moet tot stichting en tot opbouwing zijn. Ja? Dat betekent niet dat die persoon in kwestie, als hij moest zwijgen op zijn stoel gaan zitten, niet meer meezingen, nee. Dat betekent ook niet dat hij geen gebed niet meer zou mogen uitspreken of een stuk voorlezen uit de schrift. Daar gaat het hem niet over. Het is enkel van toepassing op het uitoefenen van zijn gave. Ja? Ik hoop dat u toch mij kunt volgen wat dat betreft. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Alles moet ordelijk en stichtend verlopen voor de hele gemeenschap. Kijk, wat Paulus hier doet in dit stuk is niet meer en niet minder dan het samen zijn, hoe dat er aan toe gaat in Korinthe, van dat te gaan bijsturen. Het verloopt niet ordelijk. Het is niet tot zegen. De haven in de gemeente komen niet tot een volle recht. En hij gaat dat gewoon in goede banen leiden. Niets meer, niets minder. Ja? En dan komen we tot de vrouwen. Laat de vrouwen zwijgen in de gemeente, want het is hun niet geoorloofd te spreken, maar laten zij onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen. Want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Kijk, uit de nadere toelichting die Paulus hier geeft, als ze iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen, die toch duidelijk gericht is aan getrouwde vrouwen, en niet aan alle zusters, of ze ons allemaal getrouwd zijn, misschien die dat zal. Denk ik niet. Dan kunnen we naar de context voorzichtig afleiden, geloof ik, dat het publiekelijk stellen van vragen hier, die voor het overige deel van de bijeenvergadering weinig zinvol is en dus de goede orde verstoort, dat Paulus dat hier duidelijk zegt van kijk, ik kan het maar beter thuis aan uw man vragen. En daar is het ook wel een beetje logisch, want zoals we, daar heb ik ook die overdenking gemaakt in de afgelopen weken, als vrouwen sowieso al in de Joodse cultuur niet onderwezen worden, kan je wel voorstellen als we van die vragen gaan staan, dat we veel gaan zeggen, ja, wat is Habakkuk? Ja, dat is een profeet, hè? Dat is een van de hoofdlijnen profeten. Dat geeft niemand van ons iets aan. Ja, dan moet uiteindelijk dat maar thuis gevraagd. Vraag dat aan uw vent thuis. Dat is wat Paulus hier duidelijk volgens mij zegt. Hij schrijft hier niet, en dat vind ik wel heel belangrijk, want hij gebruikt dit woord wel op andere plaatsen in de 1 Korinthebrief. Laten de zusters in de gemeente zwijgen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, laten de vrouwen zwijgen. En onderdanig zijn zoals de wet zegt. Nu, de wet, als het gaat over onderdanigheid, is dat inderdaad van toepassing op man en vrouw binnen het huwelijk. Maar niet in de onderlinge gemeenschap. Lux en vrouw moet mij niet onderdanig zijn. In de gemeenschap kan je heel duidelijk lezen in Efeze hoofdstuk 5 dat wij elkaar als broeders en zusters moeten onderdanig zijn. Of niet soms. Dus als enkel van toepassing binnen het huwelijk. En dan wil ik ook nog deze opmerking maken. Het feit dat Paulus hier moet gaan bijsturen in Korinthe. Ja, dat laat toch wel zien dat de zusters in het heersende klimaat daar het niet ontbrak aan vrijmoedigheid. Dat is het minste dat je kan zeggen. Ik geloof helemaal niet dat Paulus gaat zo uitvoerig iets belichten als er maar zo'n keer par hasard een uitzondering is in de groep. Dus er ontbrak zeker niet aan vrijmoedigheid. Dus samengevat, en hier wil ik ook afsluiten. Wanneer dat Paulus ook de zusters de ruimte heeft om voor te gaan in gebed en te profiteren, dan kan het schandelijk spreken in de gemeente nooit op absolute zwijgplicht aansturen, gezien dat dit gedeelte volgens mij heel duidelijk opent met broeders en zusters. Hoe is het? Heeft één ieder iets? En eindigt broeders en zusters, verhindert het spreken in talen niet, maar iedereen moet zich uitstrekken om te profiteren. Dan kan het moeilijk voorstellen dat Paulus dan ineens over absolute zwijgplicht gaat spreken in het midden. Dat lijkt me niet echt logisch. En trouwens, het wordt gericht aan vrouwen. Ja? En die verhouding, vrouwen, mannen, en daar heb je op veel andere plaatsen, ook op kritieke teksten, slaat op man-vrouw relaties. Ja? En niet op de broeder-zuster relatie binnen de gemeente. Dat is een onderscheid dat je duidelijk moet zien. Nu die lastige vraag, als Paulus langs de ene kant in 1 Korinthe hoofdstuk 11 de zusters de vrijmoedigheid geeft om te spreken en te profiteren, de bidden en te profiteren, beter gezegd, moet je opletten met spreken, bidden en profiteren, dan is het niet zo dat hij ineens verandert van onderwerp. Want dan zo wordt het uiteindelijk uitgelegd. Ja, er zijn gemeentelijke samenkomsten en er zijn niet-gemeentelijke samenkomsten. Ik begrijp de broeders die proberen daar een uitleg aan te geven. Maar ik raad u aan als goede bereers. Begin te lezen deze namiddag en morgen in de schrift vanaf 1 Korinthe hoofdstuk 10. Dan ga je zien dat Paulus begint over het avondmaal. Dan gaat hij in 1 Korinthe hoofdstuk 11 beginnen over bidden en profiteren, vrouwen, mannen, en opnieuw over het avondmaal. In 1 Korinthe hoofdstuk 12 begint hij over de gaven die uitgeoefend worden in de gemeenschap. 1 Korinthe 13 spreekt hij over de liefde die uiteindelijk zo broodnodig is, anders kunnen de haven niet heftig functioneren. En 1 Korinthe hoofdstuk 14 spreekt hij over het uitoefenen van die haven in de gemeente. Dan moet je mij niet keer uitleggen waarom dat ik 1 Korinthe hoofdstuk 11 in een heel andere context zou moeten lezen. Ik geloof dat dit enkel in het leven geroepen is. Wie mij kan overtuigen, zoveel te beter, maar ik geloof dat dit enkel in het leven geroepen is. Vanuit een absolute zwijgplicht van 1 Korinthe hoofdstuk 14, zo 1 Korinthe 11 interpreteren. Maar in de lijn van Paulus' uiteenzetting heb ik het nog niet gezien. Zegt onze Heer Jezus niet trouwens, waar twee of drie samen zijn, dat ben ik in hun midden? Of gaan we dat ook al definiëren, waar dat juist is? Heel gevaarlijk. Laten we toch het koninklijk priesterschap dat wij van bij het begin aan onze voorouders aankondigden op de Sinaï, dat voor een tijd van hen weggenomen werd en nu aan ons gegeven is, broers en zusters, met elkaar vrijmoedig uitoefenen en beleven. En laten we toch ons wekelijks Pesachfeest aan elkaar vieren, het feest voor het geslachte lam, de Heer Jezus Christus, dat we dat mogen met vrijmoedigheid vieren zoals het bedoeld is, als een gezinsfeest. Amen.